In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze uitzending draait het om ZZP'ers die heel bewust zelf hebben gekozen voor het zelfstandige bestaan. En dat dan in een sector waar een groot personeelstekort bestaat. Zo zie je bij scholen ieder jaar een grotere worsteling om het team rond te krijgen.
Ik durf het een onderwijsramp te noemen.
En in de huisartsenzorg hetzelfde probleem. En juist in die sectoren zie je het aantal overtuigd zelfstandigen toenemen.
Toen ik begon waren we met ongeveer 10% waarnemers van de beroepsgroep. En nu met 40 en ik denk dat de laatste 5, 6 jaar dat wel een vlucht heeft genomen.
We gaan op zoek naar het verband tussen krapte en een toename van de zelfstandigen. En denk dan niet meteen dat het schijnzelfstandigen zijn.
Verpleegkundigen die zichzelf aanbieden aan verschillende klanten. Daarvan kun je zeggen van nou ja, als ze het heel goed doen. En dan kunnen ze wat meer uren of dan kunnen ze wat hogere tarieven vragen. Als ze het wat minder doen, dan wil niemand ze meer in dienst nemen. Dus die dragen wel degelijk ondernemersrisico.
En er is ook echt begrip hè, voor onderwijzers die via een bureau gaan werken. Als dat dan betekent dat ze hulp krijgen bij het vinden van woonruimte. In bijvoorbeeld Amsterdam.
Dat je in de kop van Noord-Holland woont en denkt, hey, dit zou wel eens interessant kunnen zijn. Ja, dat kan ik echt niet iemand kwalijk nemen.
Bij huisartsen speelt werkdruk een grote rol.
De gemiddelde part-timer werkt 44 uur per week.
Bepaalde arbeidsomstandigheden die bij krapte beroepen horen, verleiden dus in ieder geval een gedeelte van de mensen tot een meer flexibelere werkvorm. En dat zou de mindere kanten van het werk voor de vaste mensen wel eens kunnen versterken. Ja, dus hoe kan je dat nou oplossen? Nou, een van mijn gasten ziet wel mogelijkheden, maar...
Ik heb ook geen toverstafje voor de duidelijkheid, want dit is natuurlijk iets heel hardnekkigs.
Werkverkenners.
Heb je het over beroepen waar een schreeuwend tekort aan mensen is, dan kom je al snel uit in de zorg, in de kinderopvang en in het onderwijs. Nou, hoe sterk is de behoefte in die sectoren om als zelfstandige verder te gaan?
Ik ben Melanie Geens. Ik ben schoolleider van basisschool De Archipel in Amsterdam-Eiburg. Hele fijne, toffe basisschool.
Dat is altijd spannend natuurlijk. Aan het begin van het jaar krijgen we het team rond.
Nou, dat is inmiddels een half jaar voordat je start heel erg spannend. Dus wij werken eigenlijk het hele schooljaar door aan de bezetting.
Ja.
Ja,
is het ook echt veel krapper dan, laten we zeggen, 10 jaar geleden bijvoorbeeld?
Nou, het is gewoon een drama. Ja? Ik kan er heel ingewikkeld over doen. Het is een drama, ja.
En schets eens hoezo het een drama is.
Nou, je zet een vacature en er komt geen reactie. Of er komen reacties van heel veel uitzendbureaus. En dat heeft niet mijn voorkeur. De mensen die reageren, daar zitten maar... Nou, soms zit er zelfs geen persoon bij met een lesbevoegdheid.
Hmm.
Dus je hebt het over in maart, februari begin je echt actief te zoeken. Je probeert ook echt heel goed te weten wat er gaat gebeuren in je team. Ja, en dan heb je niemand.
Heb je al een keer klassen naar huis moeten sturen?
Ja, we hebben zeker klassen naar huis moeten sturen. Ja, je probeert altijd alles op te vangen, maar er is een grens. En dan zit je met de balans dat je niet je personeel over de kling wil jagen. En... Ja, op een gegeven moment moet je ouders zeggen, sorry, het lukt niet meer.
Nee.
Ik heb vorig jaar een paar maanden voor de klas gestaan. Dat is uiteindelijk ook niet zo goed voor je organisatie. Maar ja, een groep 8, je wil dat die goed naar het eind kunnen. Dus we gaan best ver en toch soms moet je zeggen, het lukt niet.
Nee. Deze uitzending willen we het hebben over krapte beroepen en flex ZZP'ers, zeg maar.
Ja.
Hoe afhankelijk is de school van ZZP'ers?
Wij zijn een klein beetje afhankelijk. We hebben uiteindelijk een kleine vacature hadden we openstaan en hebben gezegd, oké, we kregen een aanbod van iemand met een lesbevoegdheid en ervaring. Nou, dan gaan we gesprekken voeren en dergelijke. En toen hebben we gezegd, oké, die laten we erin komen. Maar dat is wel een stuk afhankelijkheid. Ja.
Is het ook echt beleid die zegt, ik wil niet te afhankelijk zijn van ZZP'ers?
Absoluut.
Waarom niet?
Nou, je wil eigenlijk iemand in je team hebben die in het team stapt, die echt de verbinding aangaat, maar die ook met het team de schoolontwikkeling ingaat. Mm-hmm. En je wil met elkaar bouwen aan steeds beter onderwijs. Nou, daar hebben wij een idee over. Mensen die eigenlijk maar heel tijdelijk komen, dat is al ingewikkeld. Die vertrekken weer. En dan zit je er ook nog mee dat scholing, ja, gaat iemand meedoen met scholing, want die moet ik dan betalen. Dus die scholing mag iedereen meedoen, maar die uren die iemand er zit, moet ik ook betalen. En die persoon is wel veel duurder. En ja, dat geld kun je allemaal maar één keer uitgeven.
Ja.
Dus dat is heel ingewikkeld.
Zie je een trend? Je zei net al, als ik een vacature plaats, dan krijg ik uitzendbureaus,
ja,
die naar me toe komen.
Ja.
Kortom, die hebben bakken met leraren, of niet?
Ja, ze hebben dus wel mensen nog achter de hand. En soms snap ik het ook wel.
Want?
Nou, als iemand in Den Helder woont en die krijgt een speciale woonvergoeding vanuit het uitzendbureau, die ik niet kan geven, en daardoor kan die persoon wel naar Amsterdam komen, dan is het een win-win eigenlijk.
Mm-hmm. Onder huisartsen lijkt een groeiende behoefte om als zelfstandig waarnemer het werk te doen.
Ik ben Diana Lucassen. Ik ben huisarts. Ik werk in een dorp net iets onder Amsterdam. En daar werk ik met veel hulpverleners samen in een duurzaam pand. Met veel plezier.
Jij hebt, begreep ik, zowel als waarnemer als praktijkhouder gewerkt, hè?
Ja, ik heb 4 jaar als waarnemer gewerkt. En sindsdien 14 jaar ongeveer nu als gevestigd huisarts.
Voor de mensen die niet in de zorg werken, wat is het verschil?
Nou, een waarnemer is een ZZP'er. Die verhuurt zichzelf in principe per dag. En die is niet gebonden aan één praktijk.
Mm-hmm.
Ze werken op het moment wel vast bij praktijken. Je ziet ze regelmatig op de huisartsenpost. Maar ze zijn niet vast verbonden aan een praktijk. En een praktijkhoudend huisarts, die is verbonden aan één vaste praktijk, aan één vast gebiedje, één vast dorp of één vaste wijk.
Ja, en die praktijk is dan ook van de huisarts? Of is daar nog een verschil in?
Nee, die praktijk is dan van de huisarts.
Ja.
Of huisartsen. Vaak zijn het er meerdere.
Heb je enig idee hoe de verhouding is tussen, zeg maar, laten we zeggen, praktijkgebonden huisartsen en waarnemers?
Ja. Inmiddels is ongeveer 40% al waarnemer.
Ja.
Ja.
Je zegt al, dat lijkt alsof er een trend is naar meer waarnemers.
Dat is ook zo.
Ja. Waar ligt dat dan?
Ik heb daar wat onderzoek gedaan. Ik heb nog eens aan mijn waarnemend collega's gevraagd wat er leeft en wat er in de appgroepen leeft. En dan komen ze eigenlijk met een heleboel factoren.
Mm-hmm.
Werkdruk staat op 1. Ze zien de werkdruk van de praktijkhoudende huisarts. En dat vinden ze niet aantrekkelijk. En het zijn toch ook dokters die jonge gezinnen hebben. En vaak 2 partners met een baan. En dat is gewoon niet te combineren. Daarbij is het handig om te weten dat part-time werkende huisartsen gemiddeld 44 uur werken. Dus een waarnemer die part-time werkt, werkt in ieder geval nog 44 uur.
Wow.
En praktijkhoudende huisartsen werken rond de 60 uur, soms meer.
Zo.
Ja. Dus dat is niet altijd te combineren met een startend gezin. Dat is factor 1. Maar als je dan om je heen kijkt als jonge dokter, los van de werkdruk, dan zie je ook dat accommodatie of huisvesting moeilijk te regelen is. En de financiering die nu bij de huisartsenzorg hoort, daarmee kan je eigenlijk niet een pand kopen in de meeste steden van Nederland.
Ja, dus die willen misschien wel praktijkhouder worden, ondanks de werkdruk, maar dan moet je het allemaal gefinancierd krijgen en dat is heel moeilijk.
Dat is lastig,
ja.
Ja. Mm-hmm. Dus dan zit je al met hoge werkdruk, je gebouw niet goed kunnen financieren. En dan is het op dit moment ook nog bijna niet mogelijk om voldoende personeel te krijgen. Je kan je werk niet doen als huisarts zonder een praktijkondersteuner, een verpleegkundige en vooral niet zonder jouw doktersassistenten.
Mm-hmm.
Dus als je die niet voldoende kan krijgen, als je team niet op orde kan krijgen, ja, dan krijg je het gewoon niet meer geregeld.
Ja, waarom zou je dan al die verantwoordelijkheid op je schouders nemen?
Precies.
Toch?
Als je jezelf ook per dag kan verhuren en zo je boterham kan verdienen.
Misschien de verhouding is nu wel anders aan het worden.
Ja, ik denk dat de verhouding zoals die nu loopt een uiting is van de enorme werkdruk die we met z'n allen ervaren. Ik denk dat er te veel werk ligt op het bordje van de hele huisartsengroep zoals die nu bestaat.
Ja.
En je ziet dus ook een van de vele uitingen, niet alleen dat het aantal waarnemers toeneemt, dus ook dat afgelopen jaar dubbel zoveel jonge huisartsen zijn gestopt met het vak.
Ja, eigenlijk is het zelfstandige bestaan in alle takken van sport steeds geliefder. Zo zeg ik mijn laatste gast. En dus ook onder verpleegkundigen.
Ik ben Marcel Canois, hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU.
In hoeverre zien wij in de zorg de impact van mensen die ZZP'er of flexer worden?
Ja, die zien we heel duidelijk. Ja. Ten eerste omdat het echt een massaal fenomeen geworden is. Hè. Ik bedoel, het is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. En dat gaat ook echt hard. Ik bedoel, als je een maandje wacht, dan zijn er weer duizenden bij. En dat merk je natuurlijk. Je kunt het allemaal niet over één kam scheren, want een verpleegkundige die ZZP'er wordt, is een ander fenomeen, zal ik maar zeggen, dan bijvoorbeeld een medisch specialist die in een maatschappij zit. Mm-hmm. En die, dat is ook een zelfstandige, maar het is een hele andere soort zelfstandige.
Ja. Even over die verpleegkundigen. Zien we daar inderdaad jaar op jaar toenemen dat mensen gewoon inderdaad zelfstandig worden?
Ja, dat zien we.
En weten we waarom dat eigenlijk gebeurt?
Ja, dat weten we. Nou, het zal natuurlijk niet voor iedereen precies hetzelfde motief zijn. Maar wat je heel vaak hoort, en wat echt wel een vrij dominant motief is, is dat verpleegkundigen die in loondienst zijn het niet prettig vinden dat ze weinig controle hebben over hun schema's, mm-hmm, de roosters. En als ZZP'er heb je natuurlijk meer keuzevrijheid op dat vlak. En voor veel is dat een belangrijke reden. Voor veel is het bijvoorbeeld een keuze om de zorg te verlaten of via ZZP'ers toch die zorg wel te kunnen leveren, alleen dan op andere voorwaarden.
Ja, en dan wordt er vaak gezegd, ze willen dan niet meer de nachtdiensten draaien. Is het zo zwart-wit of valt daar nuance in aan te geven?
Ja, daar valt nuance in te geven. Dat zal heus wel meespelen voor sommigen. Maar het is veel breder. Ik denk dat heel veel mensen, ook journalisten en economen, het heel fijn vinden om enige controle te hebben over hoe je je werk kan indelen. Soms heb jij een uitzending op een bepaald tijdstip, dan ben je op dat moment aan de beurt. Maar in de voorbereiding en in alle andere dingen heb je heus wel wat flexibiliteit om het een keertje 's avonds te doen als je dat leuk vindt. Nou, in de zorg, dat is zo strak geroosterd en geregeld dat ze zich in een keurslijf voelen. En dat ze eigenlijk in een soort een fabriek lopende band waar ze moeten leveren. En als ze niet leveren, dan gaat er iets mis. Nou, dat is dus voor een aantal mensen heel belastend. Mm-hmm. En die gaan dan ZZP'er worden.
Straks de vraag hoe de verdeling flex en vast weer wat meer in balans kan komen. Want er zijn al wel wat initiatieven die iets doen aan de werkdruk, maar dat is niet genoeg.
Fijn dat mensen willen bijspringen en oplossingen aan willen dragen om een stukje van de problematiek te verlichten. Maar moet het systeem niet anders? Ik denk dat daar echt nu wat aan veranderd moet worden.
Rens de Jong.
Maar eerst maar eens even kijken wat nou precies de voor's en de tegens zijn van flexers in de krapte beroepen. Helemaal zonder lijkt in ieder geval ook geen goed idee. Schoolleider Melanie Geense snapt wel dat je aan het begin van je carrière niet meteen vast bij één school wil zitten.
Je ziet ook wel mensen die net het onderwijs inkomen en denken ik wil overal kijken.
Ik hoorde ook wel mensen zeggen af en toe komt er zoveel administratieve romslomp bij. Of wil ik ook eens een keertje op vakantie niet in de schoolvakanties.
Ja.
Ja, dat kan allemaal niet. Dus ga ik wel freelancen. Wat zeg je daarop? Voor de luisteraars, je kijkt nu een beetje zo.
Ja. Mm-hmm. Nou, ik vind het ingewikkeld dat je zegt ik wil op andere momenten op vakantie. Dan denk ik, kom op, we hebben een hoop vakantie. Ja, dat scheelt een beetje in je vliegticket. Nou, volgens mij had je sowieso nu niet vliegen. Dus ja, daar heb ik moeite mee.
Okay. En die andere punten van het leerlingvolgsysteem, dat schijnt behoorlijk wat administratief werk te zijn. Vinden mensen lastig die denken, laat mij gewoon lekker voor de klas staan. Dat andere gedeelte, iemand anders probleem.
Daar ben ik tweeledig in. Ik vind als je kijkt naar leerlingadministratie, dan is het heel belangrijk dat je sommige dingen echt vastlegt. Want er zijn situaties waarin het echt niet goed gaat met een kind. En dan moet je wel de zaken vastgelegd hebben, want anders kun je niet veel. Dus daar zit voor mij een moed aan vast. En aan de andere kant doen wij ongelooflijk ons best om die hele rompslomp te minderen en te minderen. En echt het noodzakelijke te maken. Ja, en die heb ik ook nodig van een uitzendkracht.
Ja.
Je kunt niet zonder die verantwoordelijkheid voor de klas.
Heb je dat debat wel eens met leerkrachten of potentiële leerkrachten die zeggen, ik ben heel veel tijd kwijt aan niet onderwijs en ik zou zo graag heel veel onderwijs willen geven?
Niet meer. Dus we waren veel tijd kwijt aan het uitleggen en daar zijn we samen over na gaan denken.
Ja, ja.
We weten wat moet. We weten waar de ruimte zit. En sommige dingen zijn ook echt niet nodig. En als je je onderwijs wil verbeteren, moet je eigenlijk niet te veel werken aan al die romslomp en al die enorme epistels. Nee, dan moet je op je voorbereiding van je onderwijs gaan zitten.
Mm-hmm. Als er ziekte is, dan is het wel lekker om een pool te hebben waar je zegt, oké, en die kan voor de klas.
Ja, maar dat heeft mijn bestuur heel goed geregeld.
Vertel.
Het ASCO-bestuur, dat is een heel groot bestuur. Dat is natuurlijk
zit heel veel scholen
voordeel
onder dan?
Ja, 32.
Oké. Okay.
Die hebben gewoon een pool, dat noemen ze de talentenpool. Maar daar zitten gewoon mensen in die naar heel veel verschillende scholen willen. En die zorgen ook voor interne opleiding van die mensen. Het fijne is dat ik die mensen op een gegeven moment wel aardig ken. Mm-hmm. Ook heel prettig. Dus ja, het kan gewoon. Maar dan heb je wel een aanstelling bij een bestuur.
Ja, ja. Ah, dus dan daar, eigenlijk heb je de wens van die flexibiliteit.
Ja.
Heb je wel, maar klopt. Je zit wel gewoon in een vaste baan bij het schoolbestuur
klopt.
Van 32 scholen.
Ja, en je hebt dan ook de mogelijkheden tot scholing die binnen het bestuur zijn. Dus
is dat nieuw? Is dat, of is dat in de afgelopen jaren gebeurd?
Ja, we hebben dat echt al een poosje. Okay. Ik zie het bij meer besturen.
Huisarts Diana Lucassen was zelfstandig waarnemer voordat ze praktijkhouder werd. Denkt ze er eigenlijk wel eens over om weer waarnemer te worden?
Heel soms heb ik een bui dat ik dat even denk. Denk weg met al dat gedoe.
Ja.
Maar ja, in de meeste waarnemers zit ook nog een praktijkhouderswens. In ieder geval de wens om je aan je vaste groep patiënten te verbinden.
Mm-hmm.
Want daar zit echt een meerwaarde van ons vak. Ja, dat je voor een langere tijd verbindt aan een vaste groep mensen om je heen. Waardoor je ze iedereen leert kennen en levensloopgericht. Je leert de mensen kennen, je leert hun kinderen kennen, hun gezinnen kennen, de context waar ze in leven. En je voelt aan alle kanten als je werkt als huisarts dat dat ontzettend van toegevoegde waarde is. Dat je daardoor snellere en betere inschattingen maakt. Dat je door heel vaak niet hoeft te verwijzen naar het ziekenhuis. En alle onderzoek wat hierop is gedaan bewijst ook dat die kwaliteit van zorg beter is en heel veel goedkoper.
Als je echt een vaste huisarts op een vaste groep
het werkt bezuinigend. En het werkt kwaliteit verhogend.
Ja.
Ja.
En werkgeluk verhogend ook of niet?
Nou ja, voor mij dus wel. Ik vind het heel leuk om met mijn vaste patiënten oplossingen te zoeken voor de meest bijzondere problemen. Dat vind ik echt heel erg leuk. Maar als er aan de balie geen assistent zit om de telefoon aan te nemen en de triage te doen in de tussentijd, dan is de stress wel hoog.
Ja.
En er zijn nu huisartsen die ook het assistentenwerk doen. Er zijn huisartsen deze zomer niet op vakantie geweest omdat de huisartsenposten niet bemand werden en dan begint het, de energie begint weg te lopen bij huisartsen.
Ja. Is er soms als animositeit tussen, laten we zeggen, huisartsen, praktijkhouders en waarnemers? Dat je denkt, ja, potverdorie, hoe zit dat nou? Of zeg je, ja, eigenlijk begrijp ik beide kanten wel?
Nee, ik begrijp beide kanten heel erg goed. Kijk, als je een deel van de collega's als waarnemer hebt, dan zijn ze echt de smeerolie van het systeem. De huisarts gaat op vakantie, kan zich laten waarnemen. 50 jaar geleden kon je gewoon nog op vakantie als huisarts. En dan deed de collega praktijk verderop, deed even je vakantiewaarneming. Nou, dat kan niet meer. Daar is het echt veel te druk voor. Dat is gewoon niet veilig meer ook. Dus het is fijn dat er waarnemend collega's zijn die dan je praktijk kunnen bemannen. Als ik een dag op nascholing ga, dan loopt bij mij de werkdruk in de praktijk al te hoog op. Dus dan zoek ik een collega huisarts die mij kan waarnemen die dag. Dus het is ook wel de smeerolie van het systeem.
Volgens hoogleraar gezondheidseconomie Marcia Canois zou je het grote voordeel van de zorg-ZZP'er, namelijk de vrijheid, ook best in een vaste baan moeten kunnen regelen.
Als de zorg zo georganiseerd wordt dat voor die mensen die eigenlijk best wel in loondienst willen, maar meer vrijheid willen, nou, creëer die vrijheid. Mm-hmm. En dat is ook een stuk creativiteit die de sector moet hebben, die ze misschien van nature niet hebben, omdat men nou eenmaal denkt van, nou ja, zo deden we het altijd. Maar ja, als dat op een gegeven moment niet meer werkt, dan moet je naar nieuwe vernieuwende concepten gaan denken om het gewoon aantrekkelijker te maken. En dat is niet alleen maar inspraak in je eigen rooster, maar bijvoorbeeld het minimaliseren van nodeloze bureaucratie. Dat is ook een pijnpunt. En zo zijn er nog wel een paar wensen die gewoon het beroep aantrekkelijker kunnen maken.
Ja.
En ja, nu moet het wel gewoon.
Ja, dat snap ik. Hè. Maar en dat weet je net zo goed als ik. Er zit in elk werk zit er gewoon corvée. Ja, jongens, dit moeten we met elkaar even oplossen. Het is niet leuk, je groeit er niet van. Het is nauwelijks autonoom, maar het moet gewoon.
Ja.
En omdat er zo verkrapt is, komt dus die taak steeds meer bij de mensen in vaste dienst.
Nou ja, kijk, dat vind ik een wat eenzijdige manier om naar het verschil tussen ZZP'er en in loondienst te kijken.
Mm-hmm.
Omdat er namelijk in loondienst, daar staat ook veel tegenover.
Doe eens even de lofzang op de loondienst.
Ja, nou ja, wat fijn is in loondienst, ten eerste is dat het heel veel zekerheid geeft. Ik bedoel, je bouwt pensioen op, je aansprakelijkheidsverzekering wordt door je werkgever betaald. En ja, je krijgt gewoon elke maand een vast bedrag zonder enige toestanden, zal ik maar zeggen. Als ZZP moet je alles zelf organiseren. Dat is één van de baten. En de andere baat is, kijk, het is toch heel dierlijk, heel menselijk om onderdeel uit te maken van een groep.
Mm-hmm.
Ik bedoel, dat vindt gewoon, sinds Aristoteles weten we dat mensen sociale wezens zijn. En ja, dus het is heel fijn om je te identificeren met, nou, bijvoorbeeld een instelling of een groep mensen waar je dagelijks of regelmatig iets mee samen doet. En als zzp'er, ja, dan ben je dan een keer dat en dan een keer dat en een keer zus. Nou, ik snap dat baten heeft en die vrijheid, dat snap ik allemaal. Maar het is niet zo dat dat alleen maar beter is.
Oké, als ik mijn gasten zo beluister, dan is de balans echt wel een beetje zoek. En het moet dus aantrekkelijker worden om in vaste dienst te gaan. Of in het geval van huisartsen, echt aan een praktijk verbonden te zijn. Maar ja, hoe dan? Voor Melanie Geenze van de basisschool De Archipel zijn het vooral de bureaus die de leerkrachten op flexibele basis aanleveren. Een doorn in het oog.
Dat betekent dus ook dat er heel veel mensen met een lesbevoegdheid, die je eigenlijk gewoon nu zo hard nodig hebt, die zitten in allemaal bureautjes, bijlesinstituten, de hele rattenplan. Ja, daar krijg ik echt buikpijn van.
Ja?
Ja.
Moeten we dan vingerwijzen naar die mensen die de lesbevoegdheid hebben en dus niet op een school werken? Of moeten we kijken naar het systeem en waarom die mensen dan niet op een school willen werken?
Sowieso naar het systeem moet je kijken.
Mm-hmm.
Want het onderwijs, ja, je werkt hard. Dat salaris is echt prima bijgetrokken. Ja. Gaan we echt niet meer over klagen. Dat is helemaal niet nodig, wat mij betreft. Nee, het is hard werken. Maar als je in een goed team bent, in een goede school, met een sterke leiding, en je hebt het moeilijk, dan ga je met elkaar ervoor zorgen dat het in orde komt. Ja, daarom wil je mensen ook gewoon in je school hebben en onderdeel laten zijn van je team.
Je hoort nog wel eens, als je zzp'er wordt, dan levert dat meer op.
Mm-hmm.
Is dat inderdaad zo of denk je dat het wel meevalt?
Het hangt er denk ik vanaf of je zo'n bureau ertussen zet.
Mm-hmm.
Maar kijk, als je een woonvergoeding krijgt in Amsterdam, ja, dat is wel fijn. Dat is natuurlijk een enorm probleem als je niet in Amsterdam zit en de reistijd is te hoog, te groot. Maar ik denk zeker als je helemaal een zelfstandige zzp'er bent en al in Amsterdam woont, nou, dat lijkt me heel lucratief.
Ja, daar ga je al dus.
Ja,
maar
onderdeel zijn van een team en samen ontwikkeling vormgeven en je committeren aan een school.
Ben je bewust bezig met dat te benadrukken? Want dat lijkt me de reden om leraar te zijn, is dat je zo vroeg in het leven van die kinderen mag zijn en zo betekenisvol kunt zijn.
Mm-hmm.
Dat lijkt me. Je weet allemaal je basisschoolleraren nog. Het is een miljoen jaar geleden voor mij.
Ja.
Ik kan ze allemaal noemen en tekenen. Dat is ongelooflijk.
Ja.
Ben je heel bewust daarmee bezig? Joh, dat is wat we willen neerzetten. En daar heb ik je vast voor nodig.
Ja, zeker. En wat wij zien in het team, er is ook één iemand die heeft daar ook echt voor gekozen. Die kwam met een uitzendbureau binnen.
Oh ja?
En dacht, ja, maar hier wil ik blijven en is toen ook gebleven. Dan moet je een hoop geld betalen aan zo'n uitzendbureau om iemand te mogen houden. Maar oké, goed, hebben we gedaan. Ze is er nog steeds een fantastische leerkracht. Dus ja, wij zetten daar echt op in.
Je zei, nou, je moet ook wel iets doen aan je organisatie, hè?
Ja.
Waar denk je dan aan?
Nou, je moet volgens mij in het onderwijs er echt voor zorgen dat alles wat je doet moet echt over de kwaliteit van je onderwijs gaan.
Mm-hmm.
En van die papieren tijgers, ja, daar wil je eigenlijk, dat wil je zo min mogelijk doen.
De rompslomp.
Echt de rompslomp. Dus wat je doet, moet ertoe doen.
Mm-hmm.
En dan moet je het zo klein mogelijk houden. Nou, dan heb je nog van die fantastische vergaderculturen. Dat doen wij al lang niet meer. Dat doen heel veel scholen niet meer. Die hebben gewoon bordsessies. Het is gewoon een kwartier. Eén keer per week. Knallen. Waar werken we aan? Lukt het? En verder helpt het heel erg om bij elkaar bijvoorbeeld in klassen te kijken. Nou ja, daar zetten wij op in.
Ja. Ja.
Maar niet eindeloos praten, discussiëren. Kom op, jongens. We weten wat goed onderwijs is.
Precies. Ja, daar heb je professionals voor. Die weten dat heus wel.
Maar
en merk je dat vruchten afwerpen? Mensen zeggen, nou, eigenlijk wil ik daarom, omdat het een prettig werkklimaat is, wil ik wel, nou ja, toch een vast contract tekenen.
Ja, zeker. Dat werkt. Mensen blijven heel graag bij een school waar de zaken op orde zijn.
Mm-hmm. Nou, is er een soort balans te vinden tussen hoeveel flexkrachten je moet hebben en vaste krachten? Of zeg ik wil eigenlijk 100% vaste kracht hebben?
Nou, ik ga voor 100% vast. En een deel vind ik dan heel fijn als het uit de pool vanuit mijn bestuur komt. Want dan weet ik ook wat voor mensen ik heb. Ik weet ook dat ik ze terug kan vragen. Het zijn mooie lijnen. Dat, maar in de ideale wereld, nee. Liever niet.
Hoogleraar Marcel Carnois ziet licht aan het einde van de tunnel.
Ik heb twee oplossingen.
Oké, dat is mooi.
Even voor de duidelijkheid, dat zijn niet per se oplossingen voor het huisartsenprobleem, maar wel bij verpleegkundigen. Ten eerste, als we nou kijken waar we heel erg veel geld aan uitgeven, dan is dat aan de langdurige zorg. Ook daar is krapte op de arbeidsmarkt.
En wat is langdurige zorg dan?
Oudere zorg vooral.
Ja, okay.
En er zit ook gehandicapten bij. Dus dat zijn mensen die in principe niet beter worden. Nou, wat zie je nu eigenlijk? Dat heel veel diensten worden geleverd aan die mensen door schaarse verpleegkundigen die hoog opgeleid zijn en ook goed verdienen, relatief. Maar als je ziet wat voor handelingen die eigenlijk verrichten, dan zit daar een heel stuk bij wat helemaal die hoge, dure kwalificaties niet nodig zijn. Dus ik denk dat je massaal moet gaan kijken of je dat door vrijwilligers kunt laten doen. Mm. Of mensen met een ander profiel. En dat betekent dat je het mes dan snijdt aan meer kanten. Ten eerste, ja, je duwt die patiënten ook een beetje uit die zorg. Hè? Want ja, het is helemaal geen zorg. Die mensen die zijn bijvoorbeeld eenzaam of die willen een gesprek hebben. Of die willen met de hond, samen met de hond wandelen. Of je kunt 100 dingen bedenken die mensen nodig hebben. En het is geen zorg. Dus het is beter voor de arbeidsmarkt. En het is ook nog goedkoper. Mm-hmm. Dus je substitueert. Het is beter voor de patiënt. En het is ook nog beter voor die vrijwilligers. Want ja, die kunnen zich dan nuttig maken. En dus dit is eigenlijk onbegrijpelijk dat in de plannen van het kabinet van de zomer over de langdurige zorg hier niets over instaat. Ik denk, ja, daar moet ik echt wel zachtjes van huilen. Als dit, ja, dit is eigenlijk zo. Ik zeg niet dat het makkelijk is om te doen, maar het is wel duidelijk dat je dit moet doen.
En je had nog een andere oplossing?
Ik had nog een andere oplossing ook, dat klopt, ja. Wat opvallend is in de zorg, is dat er vooral vrouwen werken. Bijna al die vrouwen die werken in deeltijd. Nou zal ik niet iemand zijn die zegt van, gij zult niet in deeltijd werken, want daar kunnen buitengewoon goede redenen aan ten grondslag liggen. En bovendien vind ik het in een liberaal land, relatief liberaal land als Nederland, ga je niet met dwang opleggen wat mensen wel en niet met hun leven moeten doen. Mm-hmm. Maar we moeten het ze niet nodeloos moeilijk maken om extra uurtjes te maken. En dat is nu eigenlijk wel het geval. De default is gewoon deeltijd werken. En zo zijn vaak ook de roosters ingedeeld. Zo is de organisatie ingericht. En ook fiscaal. Je moet het dus eigenlijk makkelijker maken in alle opzichten. Voor die vrouwen, het zijn eenmaal meestal vrouwen, die wel extra 4 uurtjes extra willen werken. Je zorgt dat het loont in alle opzichten. En je kan er van alles bij bedenken. Maar dat is een veel betere oplossing dan mensen uit het buitenland halen of het hele loongebouw laten ontploffen. Of allerlei andere oplossingen die alleen maar ingewikkeld of duur zijn. Want dit is eigenlijk, het is eigenlijk heel simpel. Want die mensen die werken er al, die hoef je niet te werven. Je hoeft ze niet op te leiden. Ze werken er al. Ze hoeven alleen maar een paar uurtjes meer te werken.
Aan huisarts Diana Lucas de vraag wat ze zelf doet om mensen te binden en vast te houden.
Ik geef veel aandacht aan de zachte kant. Dus dat is de niet-financiële kant. Bij ons in de praktijk hebben we echt allemaal aandacht voor elkaar. Dus wij weten allemaal van elkaar wat er speelt in elkaars levens. 2 keer per dag hebben we vast even een pauzemoment waarin we kijken hoe loopt de dag? Hoe pakken we het op? Maar hoe gaat het met jou? Hoe was je weekend? Regelmatig praktijkuitjes. En ik zoek net zoveel personeel totdat de werkdruk hanteerbaar is. En de mensen die nu bij me werken zeggen het is hier druk, maar het is fijn. Ik werk hier graag. Hm. En we lossen elke dag de problemen als team op. Ik voel me hier niet alleen staan. Ook de waarnemer zegt dat. Ja. Ik voel me opgenomen in team. Het is fijn werken hier.
Een waarnemer in deeltijd werkt 44 uur per week.
Ja. Gemiddeld.
Dat noem ik geen deeltijd meer. Moeten we dan ook niet gewoon iets aan het systeem proberen te doen? Want dit klinkt niet heel erg deeltijderig en niet heel erg goed te combineren inderdaad met mantelzorg, een gezin, andere dingen waar je je tijd aan wil besteden.
Nee, dat klopt. Maar het systeem aanpakken kan je niet in je eentje. Mm-hmm. Daar heb je alle grote partijen voor nodig.
Want je kunt niet zeggen, maar ik neem 2 waarnemers. Dan kunnen ze allebei 22 uur werken.
Dat kan, dat kun je doen.
Nee, misschien boort dat een extra markt aan voor mensen die zeggen, maar dat wil ik wel.
Ja, maar je moet je voorstellen als je met de huidige ploeg huisartsen, we zijn ongeveer met 11.000 huisartsen grofweg, de gemiddelde part-time werkt 44 uur per week en de rest werkt meer. Mm-hmm. En de gemiddelde huisarts werkt echt meer. Dus als je dan nog zegt, we gaan minder uren per dokter, daar gaan we op inzetten, dan zullen er heel veel extra opgeleid moeten worden.
Ja, maar ja, nu lopen mensen weg omdat ze zeggen, ik trek het gewoon niet meer. Want jullie denken dat 44 uur deeltijd is.
Ja, ik denk dat de opleidingscapaciteit omhoog moet. Maar je ziet bijvoorbeeld ook al bij de opleiding dat mensen nu aarzelen om de opleiding te gaan doen. Mm-hmm. Tot huisarts. Ja. Vanwege al deze geluiden uit het veld.
Nou ja, dat bedoel ik, ja.
Ja.
Hoe lossen we dit op? Kunnen huisartsen hier iets doen? Of is dit echt een kwestie van politiek en verzekeraars en tarieven en dat soort dingen?
Ik denk dat huisartsen al heel veel hebben gedaan en aan de lopende band oplossingen aanbieden. We hebben een hele actieweek gehouden. We dragen overal de oplossing aan. En wij kunnen nu echt niet zonder de verzekeraars en de politiek. Mm-hmm. Wij zijn zojuist weer bezuinigd. Terwijl we de grootste bezuinigende tak van sport zijn in de gezondheidszorg. Dat is niet bemoedigend. Dus wat wij huisartsen nu alleen nog maar kunnen doen is zorgen dat we minder taken gaan doen. En beter worden in nee zeggen.
Ja.
Dat kunnen we niet zo goed. We zijn heel dienstbaar. Nou, waar ik zelf bijvoorbeeld nu mee bezig ben, is ik vind het zelf heel erg leuk om met innovatieve onderwerpen bezig te zijn. Dus ik probeer mijn eigen regio zorg op afstand op poten te zetten. En dat betekent dat ik de patiënt autonomer wil maken, zelfstandiger. Dat ze beter in staat zijn om voor hun eigen gezondheid verantwoordelijkheid te nemen. De kleine stukjes techniek die er zijn, dat ze die thuis kunnen toepassen. Dat ze bijvoorbeeld via apps contact hebben met onze zorgdossiers. En op die manier zelf ook een steentje bij kunnen dragen. Maar zo zijn wij als huisartsen telkens bezig om het te verbeteren. En het is niet genoeg. We hebben nu echt onze samenwerkingspartners nodig.
Nou, conclusie van deze uitzending. Zowel in de zorg als in het onderwijs lijkt het aantal zelfstandigen inderdaad flink toe te nemen. En de redenen hiervoor zijn heel divers. In sommige gevallen is het lucratiever, maar veel meer lijkt het te gaan om autonomie. Om vrijheid te hebben, om je uren zelf in te delen, het verminderen van de werkdruk en toch ook wel te ontkomen aan die corvée-taken. En er is veel begrip, hè, voor de keuze voor het zelfstandige bestaan. En zowel in de zorg als in het onderwijs zullen ook altijd wel flexibele krachten nodig zijn. Maar op dit moment is het tekort aan personeel in deze sectoren zo nijpend dat het aandeel vast juist moet gaan groeien ten opzichte van flex. Maar ja, hoe dan? Als de beweegredenen van die zelfstandigen zo goed voor te stellen zijn. Nou, zeker in de zorg zal er meer geld bij moeten. En er moeten ook meer mensen voor die krapte beroepen worden opgeleid. En de werkdruk? Nou, bij de huisartsen is de boodschap heel duidelijk. Minder taken bij de huisartsen of meer huisartsen erbij. In het onderwijs moet er toch steeds kritisch worden gekeken naar wat er aan die corvée echt nodig is voor de kwaliteit van het onderwijs. Al is daar, zo wordt mij verzekerd, echt al een flinke slag gemaakt. En de zelfstandigen zelf moeten zich realiseren wat nou de meerwaarde is om echt bij een team te horen en samen te gaan voor de beste kwaliteit van zorg en onderwijs. Daar moet je toch ook een lekker gevoel van krijgen. We zijn tenslotte namelijk toch echt kuddedieren. Nou, dit was Werk voor Kenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 16:30. En in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werk voor Kenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.